aan en we moesten nog een tijdje wachten, want we hadden eerst nog een andere dienst en we moesten een eind rijden en het duurde allemaal heel lang. Maar eindelijk waren we er dan en konden we samen gaan eten en konden ze de cadeautjes uitpakken. En ze verzuchten ook eindelijk. En dat ging eigenlijk niet eens alleen over het feit dat wij er waren, maar ze was eindelijk 6 jaar. Wat kan dat lang duren om 6 jaar te worden? Wat kan het lang duren om 7 of 8 of 10 jaar te worden? De tijd lijkt wel heel langzaam te gaan als je nog wat jonger bent. Ja, 6 jaar. Daar wacht je dan maanden op en dan weken en dan dagen. En dan zeg je, oh, nog een week, dan ben ik jarig. Nog 4 dagen, nog 3 dagen, nog 2, nog 1 nachtje slapen. En dan kan je bijna niet slapen en dan eindelijk ben je jarig. Mijn kleinzoon vroeg een keer aan mij, opa, heeft het nou niet heel lang geduurd eer dat u 66 bent? Want 10 jaar duurt al zo lang. Ja, ik moest wel een beetje lachen. Want ik weet nog wel dat 10 jaar worden heel lang duurde. En 16 jaar worden duurde ook heel lang voor mij. Ik moest ook eindelijk brommen rijden en hoe lang duurde dat? En dan 18, mocht je auto gaan rijden en rijbewijs halen. Wow, dat duurde ook heel erg lang. En vroeger werd je nog meerderjarig als je 21 was. Dat wilde ik eigenlijk ook wel zijn, meerderjarig. Dat duurde ook lang. En toen werd ik 30, en 40, en 50, 66. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk vlug gegaan? En dan vliegt het voorbij. En dan denk ik, wow, 10 jaar duurde lang. Maar 66 is zo gebeurd. Ik wil vandaag een stukje met jullie lezen uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 1. Wat anders zou ik zeggen. En ik ga de eerste paar versen met jullie lezen. Handelingen hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitgekozen opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Nou, tot zover maar eventjes wat ik lezen wil. Ik kom dadelijk nog wel op een paar dingen uit de Bijbel. We leven in een heel bijzondere tijd. Onze broeder zei het net natuurlijk al, we leven sowieso in een bijzondere tijd, omdat heel veel mensen zitten nu thuis en misschien op deze dag mogen we weer een beetje naar buiten, alhoewel ik ook wel op het nieuws heb gezien dat allerlei wegen weer zijn afgesloten, om toch te zorgen dat we niet met z'n allen tegelijk op dezelfde plekken gaan komen. De vorige keer dat ik hierheen reed, stond er boven de matrixborden boven de snelweg: blijf thuis. Nu is dat iets veranderd en dan staat er: vermijd drukke plekken. Dus er komt iets lucht, zou je kunnen zeggen. Deze tijd is wat dat betreft een bijzondere tijd. We komen een beetje uit onze quarantaine vandaan. Een quarantainetijd is het. Lockdown zeggen we ook wel, maar er wordt ook wel gezegd, we gaan een beetje in quarantaine. Ik heb eens nagedacht over dat woord quarantaine. Dat is best een heel bijzonder woord. Ik weet niet of u weet waar dat woord quarantaine vandaan komt. Maar ik heb dat ook heel lang niet geweten. Maar pas de afgelopen weken, als je daar een beetje over gaat lezen en nadenken, dan wordt dat eigenlijk steeds duidelijker. En het komt natuurlijk uit het Latijn, het Italiaans. Vooral eigenlijk in de 14e, 15e eeuw, toen er heel veel besmettelijke ziekten waren, moesten schepen die aan land kwamen, die in de haven binnenvoeren, moesten 40 dagen in de haven blijven liggen voordat er verkeer in en uit het schip mogelijk was. Quaranti giorni, zeiden ze dan. Quaranti giorni. En dat woord is quarantaine geworden, 40 dagen. Quarantaine betekent dus eigenlijk 40 dagen wachten en dan mag je eruit. Ik moest daaraan denken toen ik natuurlijk dit stukje las, en daar gaat het ook over 40 dagen waarop de discipelen eigenlijk niet eens echt gewacht hebben, maar waarin ze samen met hun opgestane Heer die toch uit de dood was verrezen. Hè? We hebben dat net gelezen. Nadat hij geleden had, is hij ook uit de dood opgestaan. Hebben ze samen met hem verkeerd. En hebben ze toch ook wel een beetje in quarantaine geleefd. Wat moesten ze? Ze gingen nog niet de straat op. Ze gingen nog niet een evangelie verkondigen. Ze hadden eigenlijk nog niet een verhaal. Dat verhaal was Jezus ze nog aan het leren. Daar staat er zo, wat hij is begonnen te doen en te onderwijzen. Hij heeft het ze voorgedaan en hij heeft het ze geleerd. En al die 40 dagen trekken ze met hem op. En ik denk dat ze in die 40 dagen al vol verwachting waren over wat er zou gebeuren. Want die discipelen, die volgelingen, die leerlingen van Jezus, beseften ook heel goed dat ook zij in een heel bijzondere tijd leefden. Zij wisten natuurlijk nog niet dat dat 40 dagen zou gaan duren. Maar ze leefden wel in een bijzondere tijd. Zij dachten eigenlijk dat het 50 dagen zou gaan duren. Waarom? Nou, ze leefden in de tijd, een beetje moeilijk woord misschien, maar ik noem het dan toch maar zo. Ze leefden in de tijd van de omertelling. Dat leeft Israël vandaag nog steeds. De omertelling is de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Op de eerste Shabbat, de eerste zaterdag zouden wij zeggen, de eerste Shabbat na Pasen, of de dag na de eerste Shabbat van Pasen, moest er één omer gest worden aangeboden aan God. Een omer is een gewichtsmaat. Het ging over 3 of 4 kilo waarschijnlijk, de gedachten erover verschillen, maar dat maakt niet zoveel uit. Er moest eigenlijk een omer, een pannetje gerst zou je kunnen zeggen, of een schaal gerst, dat zal plechtig op een schaal gegaan zijn, moest aan God worden aangeboden als een eerste offer. Als dank voor het feit dat je zag dat God begonnen was om nieuw leven te scheppen. Dat is natuurlijk een prachtig beeld van de opstanding van de Heer Jezus. God is begonnen om nieuw leven te scheppen. Pasen, Pesach, opstanding. Het was dood en opstanding van de Heer. En aan het begin werd dan dat gerstoffer aangeboden aan God. En zo heeft Jezus zichzelf ook aangeboden aan God. Op de dag na Pesach, op de eerste dag na de Shabbat, op de zondag, heeft hij zich aan God aangeboden en aan zijn discipelen levend vertoond. En toen begon, ook toen al, de omertelling. De omer is dus dat gewicht. Maar God heeft gezegd, vanaf die omer die jullie brengen, moeten jullie 7 Shabbatten tellen. 50 dagen lang is dat. 7 keer 7, 49. En dan kom je op de 50ste dag. En je begint te tellen en je kent denk ik wel een beetje, of je weet wel een beetje hoe Joden dat doen, hoe de rabbis dat doen. Die doen dat ook heel precies, met een lezing voor elke dag en ze roepen het ook uit elke morgen. Dit is de eerste dag, dit is de tweede dag, dit is de derde dag. De zoveelste dag van de omertelling. Dus dat gebeurde ook toen. En Jezus en zijn discipelen zullen ook daarbij geleefd hebben. En ze wisten ook wat het einde van die omertelling zou zijn, want aan het einde van die omertelling, dan zou de volle oogst komen. Dan komt Shavuot, wij noemen dat Pinksteren, Pentakosta, de 50ste dag, dat wordt het volgende week. Ze wisten dat dat zou komen en ik denk dat ze met elkaar hebben uitgezien naar dat moment van die 50ste dag. Waarom? Het is al heel lang de gewoonte in Israël. Misschien was het dat al in de tijd van Jezus, dat weten we niet zeker, maar het zou heel goed kunnen. Heel lang de gewoonte om op de eerste dag van de omertelling om het hooglied te lezen. En op de laatste dag van de omertelling Rut. Waarom dat? Nou, die hele omertelling ging erover dat God verlangde naar zijn bruid. En zijn bruid was dan Israël. En hij verlangde naar Israël en Israël verlangde naar hem. De bruid verlangt naar de bruidegom en de bruidegom verlangt naar de bruid. Daarom begonnen ze met het hooglied waarin het verlangen van de bruid naar de bruidegom ja, op prachtige wijze wordt geschilderd natuurlijk. Een meisje wat rondloopt in de straten van Jeruzalem en overal roept, hebben jullie hem gezien? Dochters van Jeruzalem, hebben jullie soms mijn bruidegom gezien? Ja, zeggen ze dan, hoe ziet hij er dan uit, die bruidegom? Vertel ons. Nou ja, hij is De mooiste. De schoonste uit 10.000. Hij is blank en rood en hij is bruin, prachtig gekleurd en zijn lichaam is als brons en hij heeft een geweldige uitstraling en zijn buik is als ivoor en zijn benen zijn als torens. Het is, ja, wat moet ik zeggen? Mooier man dan mijn bruidegom bestaat. Heb je hem gezien? Heb je hem gezien? En zo gaat het eigenlijk verder in Hooglied. Voortdurend dat zoeken van de bruid naar de bruidegom. En tegelijkertijd staat er ook in Hooglied het verlangen van de bruidegom naar de bruid. We hebben het eigenlijk net al gezongen. Hij verlangt nog meer dan wij. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Nou, dat is Hooglied. En dat is zo'n sterk verlangen, dat kan pijn doen in je hart. Degene hier die wel eens verliefd is geweest, of die kijkt, die weet dat verliefdheid kan pijn doen in je hart. In Hooglied staat dat zo omschreven. Sterk als de dood is de liefde. Dat is bijna pijn, weet je wel. Sterk als de dood is de liefde. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen. Dat kan nooit. Overigens, dat is natuurlijk wel mooi om te denken, dat Hooglied wat steeds bij Israël werd gelezen, en wat misschien ook wel in die tijd is gelezen, en waar dan staat sterk als de dood is de liefde, hebben we met Pesach, met Pasen, met het begin van de omertelling, met dat opstijgen van Jezus, het opstaan van Jezus, gezien dat het eigenlijk nog mooier is. Sterker dan de dood is de liefde. Zijn liefde overwon de dood. Het was niet even sterk als de dood. Het was sterker dan de dood. Hij overwon het. Dus dat hadden ze gelezen. Waarschijnlijk aan het begin van die omertelling. En in ieder geval leest Israël dat nu. En wij mogen daarbij stilstaan als bruidsgemeente. Dat er gelezen is op de eerste dag van die omertelling. Sterk als de dood is de liefde. Hebben jullie mijn bruidegom gezien? Waar is hij? Ik wil naar hem toe. Ik verlang zozeer naar hem. Zoals we net hebben gezongen. En dan trekt Jezus met ze op in die 40 dagen en dat is natuurlijk een geweldig bijzondere tijd geweest. Waarin hij ze verteld heeft over allerlei dingen over het Koninkrijk van God. Ik denk wel eens, oh, had daar iemand maar wat van opgeschreven. Er staat natuurlijk hier en daar wel wat. Hè, over de ontmoeting met Petrus en de ontmoeting in de bovenzaal en een wandeling met de Emmausgangers. Maar hij heeft dus 40 dagen met ze opgetrokken. En wat zou je daar toch graag bij geweest zijn om te horen wat hij allemaal tegen ze gezegd had. En zij maar tellen. Dag 1, dag 3, dag 8, dag 10, 15, 19, 29. Wat duurt het lang? Wat duurt het lang om 6 te worden? Wat duurt het lang om 36 te worden? En als je dan denkt, bij 50 gaat het ophouden, dan duurt zelfs ook dat nog heel lang. Om uit te kijken naar, oh, wat een tijd. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komen ze bij elkaar. En dan is Jezus daar ook. En op die 40ste dag gaat Jezus verlaten. Achterlaten. Hij heeft als het ware het huwelijksaanzoek aan zijn bruid gedaan. Hij heeft gezegd, ik heb je van harte lief, wil je met me trouwen? Zullen wij samen één worden? Weet je, zoals de Bijbel dat ook zegt, het Efeziërs hoofdstuk 5, dat geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Hij wil één worden, de bruidegom met zijn bruid wil één worden. Wil je met me trouwen? En dan daar is hij In het midden van zijn discipelen en dan zeggen ze, gaat het nu gebeuren, herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël, gaat het nu werkelijk gebeuren, gaan we nu de koning in zijn schoonheid zien die zijn volk als zijn bruid aanneemt en dat Hosanna eindelijk echt gaat gebeuren. En dan zegt Jezus, dat gaat jullie niet aan. Het is niet aan jullie om die tijden of die gelegenheden te weten wanneer dat zal gaan gebeuren. Hij heeft eerder al gezegd, van die dag en die uren weet niemand. Zelfs ik niet, de zoon niet, maar de vader alleen. En ineens verdwijnt hij uit hun midden. Ze staan op de Olijfberg en zijn voeten worden opgetild vanaf de Olijfberg. En een wolk neemt hem weg. Dat hebben ze echt gezien zo. Dat had natuurlijk niet per se nodig geweest om het zo te doen, denk ik dan maar. Want hij was in die 40 dagen voortdurend gekomen en gegaan. En Jezus had wel, hij was opgestaan uit de dood en hij had zijn wonden, zijn littekens nog in zijn handen en in zijn voeten. En je kon hem nog helemaal herkennen en hij was wie hij was. Maar hij was ook zo anders en zo nieuw. Hij hoefde de deur niet meer open te doen om binnen te komen. Terwijl de ramen en de deuren gesloten waren, stond hij in hun midden en zei die shalom. En hij brak het brood bij de Emmausgangers en toen ze het brood braken, toen herkende ze hem en toen verdween hij plots uit hun midden. Om weg te gaan, had hij niet per se zo met zijn voeten omhoog hoeven gaan en door een wolk weggenomen. Maar ik denk dat hij dat expres gedaan heeft, om heel duidelijk aan ons te laten zien, aan de discipelen toen, maar daarmee ook aan ons te laten zien van kijk, nu zijn die verschijningen van mij op aarde, waarin ik ineens zomaar in je midden ben, die zijn er niet meer. Die houden op, ik ga plaatsnemen, ik ga mijn troon bestijgen, maar dat doe ik voorlopig nog aan de rechterhand van mijn Vader in de hemel. Eigenlijk een diepe teleurstelling voor de discipelen. Ze voelden zich achtergelaten. We hebben in het begin die tekst gehoord, ik zal u niet als wezen achterlaten. Die zullen ze zich later herinnerd hebben, maar ik denk op dat moment nog niet. Ze voelden zich verweest. Achtergelaten. Ineens alleen. En dan staan de engelen en die zeggen, hé mannen, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die naar de hemel is gegaan, zal op dezelfde wijze terugkeren. Maar voor jullie geldt, ga en wacht tot de Heilige Geest jezelf vervult tot je vol wordt van de Heilige Geest en de bruid van Christus kan worden, de geestelijke bruid van Christus kan worden, en ga dat evangelie, die blijde boodschap dat Jezus de dood heeft overwonnen, ga dat vertellen aan alle volken. Dat is wat gebeurt op Hemelvaartsdag, waar Jezus aan de rechterhand van de Vader plaatsneemt, waar hij tot de dag van vandaag voor ons, voor mij, voor u, voor jou, bid en pleit. Ik vind het altijd zo mooi, ontroerend, hoe Romeinen hoofdstuk 8 daarover schrijft. Jezus die aan de rechterhand van de Vader is, waar hij ook voor ons bidt. Eerst wordt er verteld dat de Heilige Geest, als we het niet weten, woorden spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan wordt er verderop verteld in Romeinen 8, dat Jezus aan de rechterhand van de Vader ook voor ons bidt. Je zou kunnen zeggen, ook voor ons bidt. Niet alleen de Heilige Geest, maar ook Jezus bidt voor ons. En hij pleit voor ons. In jouw situatie van vandaag. Hij ziet je en hij kent je. Hij weet waar je doorheen gaat. Hij weet of je iemand van 5 bent die verlangt om 6 jaar te worden. En die kan wachten tot hij jarig is. Maar hij weet ook of je misschien wel ziek bent en de deur niet uit kan. Hij ziet je ook als je worstelt met je geloof en denkt, ik zie God eigenlijk niet meer. Waar is hij dan? Ik heb al zo dikwijls gebeden of hij me rust wil geven. Of hij me op wil richten. Of hij me kracht wil geven. Of hij me nieuw wil maken. En ik blijf maar onrustig en ik blijf maar krachteloos en ik blijf dat oude gevoel maar houden. Het lijkt wel alsof ik niet gehoord word. Hij ziet je. Hij ziet je. Weet je, de discipelen hadden dat al een keertje meegemaakt op het meer van Galilea toen het zo stormde. Zoals het kan stormen in jouw leven, zoals het donker kan zijn en misschien wel geen kant meer uit kan. En uiteindelijk schreeuwen ze naar Jezus, hoe kunt u nou liggen te slapen? Want hij sliep, hè? Hij hield zich stil. Hoe kunt u nou liggen te slapen? Dat lijkt wel op Jezus die nu aan de rechterhand van de Vader is. Hoe kunt u nou weggaan? Hoe kunt u ons nou als wezen achterlaten? Het feest zou toch gaan beginnen nu. We waren nu toch zover. En Jezus zegt dan tegen die discipelen op dat meer van... Ah, wat zijn jullie toch kleingelovig. Niet als een beschuldiging, maar als een constatering. En eigenlijk wil ik dat ook naar ons toe vandaag maar zeggen. Het ons realiseren dat we eigenlijk ook kleingelovig zijn. Want hij is daar. Hij heeft de hele wereld vast in handen. Er regeert en heerst hier geen coronacrisis. En er heerst en regeert hier geen aardse overheid of macht. En we zijn niet in de handen van virologen gevallen. Natuurlijk moeten we luisteren naar mensen en zijn overheden ons ook gegeven om ons in bepaalde banen te leiden. Maar wie heerst is Jezus, die in de hemel zetelt, die aan de rechterhand van de Vader is, die ook voor ons bidt en die ook voor ons pleit. Hij is het. Weet je, als je dat een klein beetje mag voelen, een beetje mag beseffen, af en toe, dan geeft dat lucht, dan geeft dat licht, dan geeft dat adem. Dan geeft dat ruimte. Hij is er werkelijk. Hij is niet zichtbaar nu op aarde, maar hij heeft gezegd, ik ga jullie niet als wezen achterlaten. Ik ga jullie mijn Heilige Geest tellen. Tel maar door. Tel maar door. Vanaf 40 naar 41, 42, 45, 49. En dan komt die 50ste dag. Wij mogen natuurlijk weten dat die dag komt elk jaar weer terug. Maar dat de vervulling van die dag, die Pinksterdag, toen dan... De dag van Pinkster vervuld was, staat er ook in Handelingen 2. Ja, dat gebeurd is. Dat we mogen weten dat God met zijn Heilige Geest in ons hart woont. En dat daarom wij verder kunnen in deze wereld. Zelfs zonder dat we onze bruidegom daadwerkelijk zien. Die omentelling, die 50 dagen, dat waren dagen van... inkeer. Dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij quarantaine. Dan zit je te wachten. Binnen. Misschien ook wel in deze tijd een beetje. Dat je denkt van zal ik ziek worden of zal ik niet ziek worden. Misschien heb je mensen in je omgeving die ziek zijn geworden. En in ieder geval merk ik dat een heleboel mensen in deze quarantaine, in deze quarantigiorni, in deze 40 dagen... tot andere gedachten komen. Na gaan denken over waar gaat het nu eigenlijk om in het leven. Was het een aantal maanden geleden nog heel gewoon om tegen iedereen te zeggen, geniet ervan hoor. En ik weet niet of u een beetje meedoet met social media, met Facebook en dat soort dingen, maar dat is wat mensen elkaar toewensten. Geniet ervan. We gaan uit, we hebben een dagje vrij, we zijn jarig, we zijn geniet ervan. En eigenlijk is dat nu een beetje verdwenen. Ik zie dat eigenlijk niet zoveel meer, of helemaal niet meer. Wat ik nu zie is van, het is wel pittig, maar hou vol. We komen er. Nou, dat is de verandering die een beetje bij mensen plaatsvindt, in de hele maatschappij, om ons heen, bij onszelf. Misschien ook wel bij jou. Waar je zegt, hoe hou ik het vol? Hoe lang moet dit eigenlijk nog gaan duren. Hoe lang dat de maatregelen over corona nog blijven, weet ik niet. Volgens mij weet eigenlijk niemand dat op dit moment. Dat hangt erg af van de omstandigheden. Maar hoe lang het duurt dat de Heer Jezus terugkomt en dat zijn voeten daadwerkelijk weer zullen staan op die Olijfberg, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat deze tijd ons ertoe aanzet om daar des te meer naar te gaan verlangen. Om des te meer dat lied, welk een uitzicht, bruidsgemeente, ons eigen lied te maken. Misschien met die oude woorden, misschien met een nieuw lied, maar in ieder geval de gedachte, de bruid die uitziet naar de komst van de bruidegom. Ik zei net, als je verliefd bent of bent geweest, verliefdheid gaat gelukkig altijd weer een beetje over, want je zou het niet volhouden omdat je hele leven te zijn. Maar dan weet je dat dat zeer kan doen, dat het een beetje pijn in je hart kan doen. En als we verliefd zijn op de Heer Jezus, als we hem lief hebben gekregen, als we hem in ons hart hebben gesloten, als hij onze hemelse bruidegom is, als we eigenlijk nog een beetje nagenieten van die woorden, dat hij zegt, wil je mijn bruid worden? Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon heeft gezonden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. Ik heb u lief gehad tot het einde, sterk als de dood en sterker dan de dood is de liefde. Op het moment dat we dat meer en meer beseffen, dan is ons verlangen ook groter. Weet je, en dan duurt het nog 10 dagen, dan is het Pinksteren. En dan duurt het ook nog een poosje, ik weet niet hoe lang, tot Jezus terugkomt. En soms, hoe meer je verlangt, hoe langer de tijd lijkt dat het gaat duren. Maar één ding is zeker. Hij heeft het beloofd. Hij gaat terugkomen. Maranatha blijft ons wachtwoord. Hij gaat er aankomen en hij gaat ons in onze situatie tegemoetkomen en ons tot zich nemen, zodat wij ook zijn mogen waar hij is. Ik wil met jullie nog een stukje uit dat hooglied, dat prachtige hooglied lezen, over dat verlangen van de bruid naar de bruidegom. Eigenlijk andersom, want het stukje wat ik met jullie wil lezen is het verlangen van de bruidegom naar de bruid. Het is Hooglied hoofdstuk 2, vers 10. En dat is eigenlijk een boodschap vandaag van Jezus uit de hemel naar jou. Zo moet je dat proberen te verstaan, weet je. Het is een liefdesbriefje. Love you, weet je wel, staat erop. Met een hartje, zo. Het is een liefdesbriefje van Jezus uit de hemel. En hij is daar en wij missen hem en wij zijn hier, we hebben de Heilige Geest ontvangen en soms voelen we dat heel erg en soms missen we hem toch heel erg. Maar hij schrijft uit de hemel een liefdesbriefje aan ons en dan zegt hij, vers 10, mijn liefste antwoord, dat is de koning, dat is Jezus dus, en zegt tegen mij, sta op, mijn vriendin. Mijn allermooiste. En kom. Want kijk. De winter is voorbij. De regentijd is over. Allemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Hé, vriendin. Vriendin. Bruid. Sta op. En kom. Mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots. In de schuilplaats van de bergwand. Laat me je gedaante zien. Laat me je stem horen. Want je stem is zoet. En je gedaante is bekoorlijk. Zo mooi. Weet je, dat is een brief van Jezus vandaag. Gewoon aan ons. Hé, vriendin. Je bent de mooiste. Weet je, we kunnen ons dat van onszelf niet zo goed voorstellen. Er zit zoveel vuiligheid in ons leven. Zoveel rottigheid. Zoveel narigheid en zonde. Zoveel dingen waar we denken, ben ik nou wel waardevol? Kan ik de bruid van Christus zijn? En dan kijkt ze eroverheen. En dan weet hij dat hij alle zonde heeft betaald en alle schuld heeft weggedaan. En dat hij zijn leven heeft gegeven, dat hij de losprijs heeft betaald. En dan ziet hij niks geen zonde en niks geen... Geen vuiligheid meer. En dan zegt die vriendin, sta op. Allermooiste. Kom. Kijk naar buiten. En ik zou ons ook willen oproepen om dat ook maar te doen vandaag, weet je wel. Kijk naar buiten. En kijk naar de bloemen die geuren. Naar de boterbloemen en naar de klavers. En naar het kruid wat overal staat. Kijk rond. En zie hoe alles zich al klaarmaakt voor het leven. En als je dan rondkijkt, ziet er niet alleen maar bloemen. En ziet niet alleen maar bomen die in de bloesem komen. En ziet niet alleen maar prachtige bollenvelden of wat je dan ook nog ziet allemaal vandaag. Maar kijk er doorheen en zie dat heel die natuur spreekt van de komst van de bruidegom. Hij die tegen jou zegt, je bent de mooiste. Hij die tegen jou zegt, kom op, sta op, kom naar buiten. Kom. Ik hou van je. En zo mogen wij zeggen, wat een uitzicht. Bruidsgemeente. Maranatha. Heer Jezus, kom. We verlangen naar u. Het duurt lang. Het duurt het lang om 6 te worden. Wat gaat het snel om 66 te worden. Maar wat duurt het lang, Heer Jezus, dat u terugkomt. We blijven naar u uitzien. Tot die dag eens komen zal. Ik wil samen met jullie nog bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dat daar naast u aan uw rechterhand de bruidegom is. En dat die over ons en over mij en over iedereen hier, iedereen die waar dan ook kijkt en luistert, uitspreekt. Wat hou ik van je. Vriendin. Jij ook vriend, vriendin. Je bent de allermooiste. Dank u wel dat hij voorbij al onze zonden, voorbij al onze schuld kijkt. En ons ziet in ons bruidskostuum. En dat we hem tegemoet mogen gaan. Ik bid u voor ons vandaag en ik bid u voor alle mensen die moeite hebben, die het zwaar hebben. Dat ze opgetild mogen worden door de woorden van de Heer Jezus. Vriendin, je bent de mooiste. Sta op. Kom, mijn allermooiste, want je stem is zoet en je gedaante is bekoorlijk.